Goedenavond. Ik mag u namens de Zondagavondkerk van harte welkom heten bij deze avonddienst. Onze voorganger van vanavond is dominee Taco Koster. En hij zal vanavond een nieuwe themareeks beginnen. En in deze themareeks staan moeilijke geloofsvragen centraal. En vanavond is het thema genocide in de Bijbel. Er is ook weer prachtige muziek vanavond. En wij zullen begeleid worden door Benjamin Bakker. Fijn dat hij er ook is. En na de dienst is er gelegenheid om samen te komen onder genot van een kopje koffie of thee. Ik zal nu de kaarsen aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En wij hopen op een gezegende dienst met elkaar.
Ook ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten. Fijn dat je er bent, ook de gasten in ons midden. Heel hartelijk welkom. En wat een bijzondere psalm hebben we gezongen. Oude psalm, ook dat. Oude woorden, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk zo verrassend, hè? Rivieren klappen in hun handen en de bergen jubelen het uit. Feest van de schepping. Maar ook een diep verlangen naar gerechtigheid. Nou ja, dat zijn ook wel woorden die vanavond vaker gebruikt zullen worden, dat zul je merken. Ik stel voor dat we nu ook een moment stil zijn. Onze gedachten richten op God. Misschien gewoon even tot rust komen, ook dat, na alle hectiek van deze dag. En van daaruit zal ik een bemoediging namens God uitspreken. Eerst maar een moment stil. Ook vanavond spreken we met elkaar uit dat God onze helper is. De kerk wereldwijd belijden we hem als de creatieve schepper. We geloven dat hij dwars door alles heen trouw blijft en deze wereld niet loslaat. Mag je groeten in zijn naam met deze woorden. Genade en vrede voor jou. Genade en vrede voor jou. Van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Neem plaats. Deze tijd op weg naar Pasen is ook een tijd in veel kerken, voor veel christenen, een tijd van bezinning. En daarom gaan we verder met Psalm 51. Afgelopen week lag er ook nog wat sneeuw en ik dacht, mooi, dan kan ik dit lied nog een keer gebruiken. Create me a clean heart. De woorden die daar staan komen ook uit Psalm 51. Een gebed, een verlangen naar vergeving, naar opnieuw kunnen beginnen. En dat klinkt ook door in de versie die wij met elkaar zullen zingen. Vanuit Psalmen voor nu, je vindt hem ook terug in Opwekking. Was mij witter dan sneeuw. Misschien ken je het lied, zing vooral mee. Misschien is het onbekend, voel je ook vrij om te luisteren. Ik wil samen met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we ons leven met alles wat er gebeurt bij u neer mogen leggen. Dank u wel dat we mogen bidden om vergeving. Dat we een nieuwe start mogen maken. Dat u een God bent van genade. Dank u wel. We zijn begonnen met de rivieren die klappen in de handen en de bergen die jubelen. En ook in Psalm 51 wordt gesproken over juichen en over dansen en over leven. Dank u wel dat u alles anders maakt. En tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust dat er heel veel zorgen kunnen zijn, heel veel vragen. In het groot en ook in het klein. En we bidden dat we vanavond zullen merken dat u de levende God bent. En dat u bij ons bent. Ook al staan we stil bij vragen die niet makkelijk zijn. Neem ons ook daarin bij de hand. Geef ons de wijsheid, het licht van de Heilige Geest. Zo dragen we elkaar aan u op. In Jezus' naam. Amen. Ook voor de mensen die wat later zijn binnengekomen, heel hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. En vandaag hebben jullie wel de kunst met elkaar, bijna afgesproken lijkt het, om allemaal apart te gaan zitten. Ik hoop tegelijkertijd dat je je niet alleen voelt zitten. Maar dat je je deel weet van deze gemeenschap. Hartelijk welkom in ieder geval. En Rosalie heeft hier wel uitgenodigd bij de koffie en de thee. Nou, dat is dan een mooie plek om elkaar wel makkelijker te kunnen aanspreken. Genocide in de Bijbel. Misschien een wonderlijke vraag. Tegelijkertijd, als je iets meer thuis bent dan in de Bijbel, dan weet je misschien ook wel dat er gedeelten, vooral ook in het Oude Testament staan, het eerste deel, waarvan anderen kunnen zeggen, nou zeg, wat is dat? Staat dat ook in de Bijbel? Nou, dat is de vraag waar we mee aan de slag zullen gaan. Ik heb me daarop voorbereid. Ik merk ook dat ik het een beetje lastig vind. Zo van, ja, we gaan een aantal argumenten met elkaar bespreken, goed nadenken. En tegelijkertijd geloven is ook meer dan alleen maar goed nadenken en argumenten. Geloof is leven in relatie met God, is aangeraakt worden, soms op wonderlijke wijze. Nou, dat blijft allemaal staan en tegelijkertijd gaan we ook de uitdaging aan om daar met elkaar goed over na te denken. Rosalie gaat 3 gedeelten lezen uit de Bijbel, waarin dat verhaal rondom geweld wel duidelijk naar voren komt. Daarna zingen we het lied Zoekend naar Licht. En ik zeg wel eens vaker, aan de ene kant heb ik dan het gevoel, ik moet wat coupletten kiezen. En tegelijkertijd denk ik dus aan de andere kant, ja, waarom zou ik eigenlijk kiezen? We zingen ze gewoon allemaal. Nou, ik heb vanavond daarvoor gekozen. Maar eerst dus de lezing uit de Bijbel.
Zoals Taco al aangaf, gaan we 3 gedeeltes lezen met elkaar. En de eerste komt uit Deuteronomium 7 en is vers 1 en 2. Straks zal de Heer, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen. De Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. Wanneer de Heer, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Het tweede gedeelte komt uit Jozua 6, vers 20 en 21. Toen de ramshoorn schalde, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in en doden alles wat erin was. Zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als oude mensen, zowel runderen als schapen en ezels. Het derde gedeelte komt uit Psalm 139, vers 21 tot met 24. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Doorgrond mijn God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is.
Thank you.
Lieve mensen, een tijdje terug zat ik een gesprek te bekijken van Jeroen Pauw met een Dimitri Verhulst, Belgische schrijver. Hij heeft het boek geschreven onder de titel Bloedboek. Zijn conclusie is dat de Bijbel een boek vol geweld, verkrachting en genocide is. En dat het belachelijk is dat er vandaag de dag nog mensen zijn die de Bijbel lezen en dat boek serieus willen nemen. En aan het einde van het gesprek wordt dan de conclusie getrokken dat de wereld beter af zou zijn zonder religie. Nu is dat maar de vraag. Atheïsme is minstens zo gewelddadig gebleken. Ja, daar gaat het nu even niet over. Maar je voelt wel aan, hoe zit het dan met de Bijbel en geweld? Is geloven geweldig of is geloven gewelddadig? Daarmee gevaarlijk. Dit soort vragen raakt nog meer, denk ik, als je realiseert wat we vandaag met elkaar in de Bijbel gelezen hebben. De kans is zomaar aanwezig dat het je beeld doorkruist van wie God is. Maar het is een gegeven dat er teksten in de Bijbel staan die hard zijn, die ingewikkeld zijn en die veel geweld bevatten. En het lijkt zelfs zo te zijn dat God dit geweld ook nog eens aanmoedigt. Denk aan die opdracht uit Deuteronomium om andere volken uit de weg te ruimen. Of de gewelddadige inname van de stad Jericho in het boek Jozua. Of een van de meest geciteerde psalmen, psalm 139. We gebruiken die psalm heel vaak. In allerlei varianten. Prachtige liederen. Maar juist de verzen die Rosalie met ons gelezen heeft, slaan we dan meestal over. Als er over intense haat gesproken wordt. Hoe kun je daarin nou een weg vinden? Ik geef je vanavond 4 handreikingen mee. Die mij geholpen hebben. Maar het blijft ook wel een beetje schuren. Ook dat. Allereerst dit. De Bijbel is geen soft boek. In de Bijbel komen we het alledaagse leven tegen. Vol blijdschap, vertrouwen en dankbaarheid. Maar ook het leven met zijn duistere kanten. Geweld, oorlog en nog veel meer dan dat. Zo steekt ook de wereld in elkaar. En laten we heel eerlijk zijn. Ook in ons eigen leven herkennen we de duistere kanten. En in de wereld om ons heen zien we geweld en misbruik op zoveel manieren mensen kapot maken. Als we naar oorlog kijken, maar ook steeds maar weer de berichten die er zijn over grensoverschrijdend gedrag, misbruik van andere mensen, dat soort zaken. De Bijbel, om daar dan weer even bij terug te komen, is geen sprookjesboek waarmee we wegdommelen uit de werkelijkheid. We komen juist de werkelijkheid keihard op het spoor. Met al zijn duistere kanten. In onze westerse maatschappij stralen we maar al te graag uit dat alles fantastisch is en dat het geluk voor het oprapen ligt. Maar dat is een utopie. We leven in een gebroken wereld en we doen er volop aan mee. En in die lastige werkelijkheid ontmoeten we God. En dat is niet alleen maar leuk, gezellig en een beetje vriendelijk. We kunnen God ook niet keurig in ons kerkje opsluiten. Zo werkt het niet. En we begrijpen er soms niets van en we ervaren dat de Bijbel vragen oproept die we niet goed beantwoord krijgen. En is dat dan een verklaring die alles oplost? Nee, natuurlijk niet. Maar het maakt mij ook aan het begin van dit verhaal eerlijk en ook bescheiden. Een tweede handreiking. De Bijbel is geen download uit de hemel. En het is goed om je dat te blijven realiseren. geen kant-en-klare, voorgekoude download uit de hemel, los van tijd en cultuur. Misschien heb je wel het idee dat de Bijbel als een kant-en-klaar pakket uit de hemel is gevallen. Dat is dus niet het geval. Even tussen twee haakjes, wist je dat moslims op die manier wel naar de Koran kijken? Kom ik nog wel een andere keer op terug. De Bijbel is in de loop van eeuwen ontstaan. En God heeft daarbij gebruik gemaakt van mensen in een bepaalde tijd met bepaalde vaardigheden en met bepaalde inzichten. Als ik het kort door de bocht moet zeggen, in dat proces heeft God zich keer op keer aangepast aan tijd, cultuur en mensen. Dat is belangrijk om vast te houden als we vandaag de dag de Bijbel lezen. Voorbeeld. In die tijd dacht men dat de aarde plat was. Het gangbare beeld. Niemand stelde daar vragen bij. Wij weten dat het nu anders is. Maar dat is geen probleem voor de relevantie van de Bijbel. Er wordt niet van ons gevraagd dat we als christenen moeten geloven dat de aarde plat is. Want we weten, de Bijbel is geschreven door mensen in een bepaalde tijd en in een bepaalde cultuur. Dus dat is de algemene regel bij het Bijbellezen. Als we nu dus die verhalen met geweld lezen, moeten we rekening houden met de culturele en literaire context van die tijd. En dat zegt soms meer over mensen in die tijd dan over God. Ik geef je twee voorbeelden. Wij verbazen ons over het geweld. Maar de oude Oosterse cultuur was een uitermate vrede en gewelddadige cultuur. En dan merk je dat dit geweld in de Bijbel, ook in het eerste deel van de Bijbel, vooral gedempt wordt in vergelijking met andere teksten. Oog om oog, tand om tand. Lees je in het eerste deel van de Bijbel. En dat roept bij ons vraag op. Is er dan sprake van wraak? En later zul je merken dat Jezus zelf er ook een andere richting in aanwijst. Dat noem ik straks nog wel even. Maar toen dit uitgesproken werd in het Oude Testament, was het een dempende regel. Want eigenlijk was het gebruikelijk, als jij mij iets aandoet, zal ik een overtreffende trap terugslaan. En oog om oog, tand om tand betekent niet een overtreffende trap. Het geweld dempt. Dus daar was het anders. Geen eindeloos geweld, geen eindeloze wraak. Eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld. Je moet in deze oude teksten dan ook altijd rekening houden met de gewoonte van de tijd om ongenuanceerd te overdrijven. Ik pak er even de wetenschapsbijbel bij. Misschien ken je hem. Het is de gewone bijbeltekst. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar er staan ook een aantal artikelen in die je helpen bij het bijbellezen. Op het gebied van wetenschap, cultuur en geloof. En daar wordt ook iets gezegd over geweld in de Bijbel. Dan is het dit citaat. Veel van de geweldsteksten zijn overdrachtelijk en of overdrijvend bedoeld. Ze zijn ook pas later geschreven dan de gebeurtenissen waarover ze vertellen. De intocht in Kanaan verliep veel geleidelijker dan het boek Jozua vertelt. De beruchte opdracht om volken uit te moorden dateert uit een tijd dat die volken eigenlijk niet meer bestonden en vormt in feite een waarschuwing aan Joodse ballingen om hun eigen geloofsidentiteit niet te verliezen. Houd rekening met de literaire en culturele context. En als je dat niet doet, kun je vreselijk uit de bocht vliegen. Als ik nou een heel simpel voorbeeld moet gebruiken, is dit het. Als je voetballiefhebber bent, dan weet je dat er trainers zijn die zeggen, voetbal is oorlog. Dat is niet letterlijk. Dat betekent dat het er stevig aan toe kan gaan en dat je inzet hebt. Nou, zo ergens houd je rekening met de literaire, culturele context waarin het eerste deel van de Bijbel geschreven is. Op Oosterse wijze. En dat kon redelijk ongenuanceerd zijn. En overdrijven. Neem even Deuteronomium 7 nog, waarin gesproken wordt over die volken die er niet meer mogen zijn. Dat heeft Rosalie gelezen. Als je verder leest, lees je vervolgens dat het volk Israël allerlei wetgeving krijgt over de vraag, hoe ga je om met de mensen van deze volken? Dus daaruit blijkt alweer dat het anders gaat dan er in die eerste twee versen beschreven staat. Blijven het moeilijke teksten, ja, maar houd rekening met de context. En vergeet vooral niet, nergens in dit soort teksten staat dat wij dit vandaag de dag moeten doen. De Bijbel is geen download uit de hemel. Ik kan me voorstellen dat ik daar een andere keer nog uitgebreid op terugkom, want dit roept ook de vraag op, daar ben ik me van bewust. Ik geef je nu een derde handreiking. De Bijbel verwoordt een sterk verlangen naar gerechtigheid. Daar heeft het mee te maken. Het is een rode lijn in de Bijbel. Dat God het recht op het oog heeft. Onrecht en duisternis mogen nooit het laatste woord hebben. En God laat op dit vlak niet met zich spotten. Dat is in het Oude Testament de scherpe waarschuwing die God laat horen aan het volk Israël. En het is de scherpe waarschuwing voor alle volken die het recht met voeten treden. God oordeelt onrecht. Hij tolereert geen misbruik. Hij maakt een einde aan duistere praktijken. En dat is een terugkerend gegeven in het geheel van de Bijbel. Ook in het tweede deel van de Bijbel ontmoeten we deze insteek. Je moet God dus niet vergelijken met een oude, vriendelijke buurman die alles goed gemutst door de vingers ziet. Waarom lijkt het soms in de kerk dat we juist dat beeld met elkaar een beetje voor het voetlicht brengen? En deze insteek, dat verlangen naar recht, heb ik nodig om mee te komen in die geweldsteksten waarin vermeld wordt dat God ingrijpt en oordeelt. Hij heeft het recht voor ogen. Ik houd me vast aan Gods verlangen naar gerechtigheid. Ik realiseerde me. Soms kun je zo'n harde psalm als 139 misschien meebidden als je in de Oekraïne woont. En alles weggeschoten is. Nou ja. Daar ergens. Het gaat dus veel verder dan, ik heb ruzie met mijn buurman en, nou, laat ik dan deze woorden maar eens gebruiken. Daar heeft het niets mee te maken. Het is meer. Dat werkt, deze gedachte, op twee manieren door, in mijn doen en laten. Allereerst dit. Ik hoef dus zelf geen wraak te nemen. Sterker nog, ik mag dat aan God overlaten. Romeinen 12. Paulus zegt dit. Neem geen wraak, geliefde broers en zussen. Maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij. Niet aan mij. Dan gaat het nog verder. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. ik hoef zelf helemaal geen wraak te nemen. En ik hoef geen geweld te gebruiken. Niets van dat alles. De eerste christenen stonden ook te boek als pacifisten. Ook dat. Onder andere op grond van deze Bijbeltekst. Een tweede consequentie, als ik het naar mezelf toetrek, ik wil meedoen in dit verlangen naar gerechtigheid. Ik wil me inzetten voor mensen die worstelen met onrecht en misbruik. Hoe kan ik anderen helpen als ze in aanraking komen met onrecht? En dat is een vraag die in mijn beleving steeds groter wordt in mijn leven. Hoe draag ik bij aan gerechtigheid? Als we met elkaar zien dat er zoveel fout gaat in deze wereld. En je kunt er van alles van vinden. Maar dat was voor mij de reden om gisteren als supporter aanwezig te zijn bij die demonstratie op de A12. Een streven naar gerechtigheid. Als we met elkaar zien dat zoveel mensen de dupe worden van de klimaatverandering. Verlangen naar recht. Nou, ook daar kun je uren over doorpraten. Een vierde, laatste handreiking. De Bijbel laat steeds duidelijker zien wat Gods plan is. En dat sluit ook wel aan bij die tweede handreiking. De Bijbel is niet zomaar een download uit de hemel. Als we de Bijbel in zijn geheel doorlezen, dan ontdekken we ook in de Bijbel zelf dat accenten veranderen. Dat Jezus andere accenten legt. Dat verlangen naar recht speelt een grote rol. Maar dan zien we dus een verschuiving rondom de verhalen van Jezus. Hij laat het oordeel staan, maar hij legt veel meer accent op het liefhebben van je vijanden. En ook op het loslaten van geweld. Twee voorbeelden uit de bergreden. Matteüs 5, 38. Dat Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En even in je herinnering, dat was dus dempend. En Jezus zegt, dit zeg ik erover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer diegene die op je rechterwang slaat, ook je linkerwang toe. En ga een stap verder. Wat dat in de praktijk betekent, vind ik knap lastig. En hij gaat wel een stap verder. Tweede voorbeeld, ook uit de bergreden, Matteüs 5. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, en dat verwijst dus naar het eerste deel van de Bijbel. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik erover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Jezus gaat een stap verder. Flink wat stap. En weet je wat dan niet mag ontbreken? En daar eindig ik mee. Als ergens het stof neerdwarrelt van al ons denken en doen, van ons zoeken, van ons vragen, van ons twijfelen, dan blijft er nog één beeld staan. En dat is het beeld van het kruis. En daar eindig ik met al mijn vragen en gedachten. Het onrecht en het lijden treffen Jezus. Hij draagt de schuld van deze wereld. Hij draagt het onrecht op zijn schouders. Hij draagt het lijden. En ik geloof op dat moment kijk ik recht in het hart van God. En je komt op het spoor van vergeving. Op het spoor van niet te stoppen liefde. Op het spoor van recht en hoop voor deze wereld. En de uitnodiging klinkt om in dat spoor verder te gaan. Het is goed om met elkaar na te denken. Het is goed om met elkaar vragen te stellen. Misschien heb je er vooral denkstof bij gekregen. Helemaal goed. Maar uiteindelijk is iedere keer weer een kerkdienst een uitnodiging om in dat spoor van Jezus verder te gaan. En om je leven bij hem neer te leggen. En om je vertrouwen in hem uit te spreken. Moeilijke Bijbelteksten, wees eerlijk, ze leveren gefronste wenkbrauwen op. Houd rekening met de leeswijzer bij de Bijbel. Heb een beetje oog en aandacht voor de tijd en de cultuur waarin de Bijbel geschreven is. Als derde, leef en help anderen in dat diepe verlangen naar recht en gerechtigheid. Geef het handen en voeten. En laat je verrassen door de accenten die Jezus geeft. En laat je verrassen door de boodschap van het kruis. Amen. Moment van reflectie, daar kun je heel veel kanten mee op. We gaan het volgende doen. De vraag, waar breng je recht, is een vraag die je voor jezelf maar eens moet beantwoorden. Dus daar ga ik nu niet op in. Nu stel ik eigenlijk heel open de vraag. Ik heb je een aantal handreikingen gegeven. Waar heb je dan weer een vraag over? Misschien wil je hem dan nu wel stellen, dan probeer ik antwoord te geven. Of ik zeg, ik pas en volgende keer. Dus wie wil er reageren? Wie wil er een vraag stellen bij wat gehoord is? Zo, nou overval ik je even. Ja, ik zie gelukkig op twee handen. Piet.
Ik was in dacht ik, God, waar bent u nou? Kom nou het vuur uit de hemel, waarom is het allemaal gebeurd? Dus die vraag heeft mij toch heel lang vastgehouden. En ik heb daar, moet ik eerlijk zeggen, van, dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, kijk naar het kruis van Jezus. Maar dat is misschien toch wat goedkoper.
Ja. Heeft iedereen het kunnen verstaan? Ja? De hel op aarde, Auschwitz. Ik ben er in het najaar geweest. Samen met Jacqueline. Vreselijk. En ja, daar val je stil. Ik heb me, dat klinkt bijna wat flauw, voorgenomen om daar over een week of twee, drie expliciet bij stil te staan, als een van de vragen op zondagavond. Maar ik weet nu al dat ik daar wat stotterend doorheen ga. Omdat er geen ultiem antwoord is. En tegelijkertijd, zonder het goedkoop te maken, geloof ik in een God die in het lijden dichtbij is. Maar dat klinkt al bijna te makkelijk. Maar dat is wel voor mij één van de betekenissen van het kruis. Maar dat neemt niet weg dat aan dat kruis ook juist de vraag geklonken heeft: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, we komen erop terug. Dankjewel. Bert. Wat zou je zelf zeggen? Nu ga ik wat flauw zijn. Ja, in de strijd voor recht en in de Tweede Wereldoorlog, in de strijd tegen het fascisme en alles wat daarin meekwam, alle waarden die met voeten getreden werden, daarin strijden mensen in Gods naam. Een beweging van recht. En ik denk dat we dat veel vaker kunnen aanwijzen. En tegelijkertijd ligt daar ook iets van, wees voorzichtig, want voor je het weet, die verhalen kennen we ook, spannen mensen God voor hun karretje. En ook dat zien we gebeuren. Maar nou ja, je hebt in de Bijbel een aantal wraakpsalmen, zoals die genoemd worden. Hè? Een intens verlangen, gebeden tot God, dat de vijand verslagen zal worden, dat het onrecht niet overwint, dat de beul er niet mee wegkomt. Die psalmen, die zijn intens gezongen en gebeden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zullen nu gezongen worden en gebeden worden in Oekraïne. En op andere plekken in deze wereld. Ja, dat geloof ik ook. Iemand anders. En ik heb niet de illusie dat ik met één kort antwoord alle vragen beantwoord. Maar, dus dank sowieso voor het vragen stellen. Maar iemand anders die nog een vraag wil stellen. Luca, algemeen hè van mij. Ik zie je zo glimmen achterin. Nee, voel je vrij om niks te zeggen. Iemand? Christine.
Ja, misschien komt het ook een andere keer nog terug. Maar je zegt, we hebben een download-regel, dus we moeten lezen in de tijd en context waarin het gesprek is. En dan geef je het voorbeeld van voetbal is mooi. Ik denk dat je dat allemaal begrijpt, dat ik net denk, maar hoe weten we dan eigenlijk hoe we moeten lezen?
Dat is een hele goede vraag, dat is ook een beetje een spannende vraag. Daarin merk je dat christenen verschillende... Je verwoordde het zo goed, hoe ga ik dat nu verwoorden? Christine zei, we voelen allemaal wel aan dat je rekening houdt met de context van de Bijbel. De literaire context, de culturele context. Maar hoe bepaal je nou hoe dat dan in de praktijk werkt? Waar zeg je, ja, dit is, dit hoort, hè, de aarde is plat, daarvan voelen we met elkaar aan, ja, die is makkelijk. Dat hoeven we niet te geloven. Maar er zijn teksten waar dat lang niet zo duidelijk is. Dat is de vraag. En het antwoord is, ja, dat is best een zoektocht. Dat is best, even geduld, Johan. Dat is best een zoektocht. Daar heb je elkaar ook een beetje bij nodig. Ik denk dat het ook belangrijk is om te bidden om de leiding van de Heilige Geest, ook dat. En dat zeg ik niet om het makkelijk te maken, maar dat speelt wel een rol. En nogmaals, daar heb je ook elkaar een beetje bij nodig. En daarin luister ik ook graag naar anderen. Hoe zie jij dat? Hoe heb jij dat ontdekt? Hoe speelt dat? En daar zul je ook verschillend in staan, denk ik. Eigenlijk niet een heel overtuigend antwoord. Ja, en ook in de eerlijkheid denk ik dat we in de teksten die we gelezen hebben, dat we dat met elkaar ook best moeilijke teksten vinden. Weet je, als je met mensen in gesprek raakt over geloven, en als ik met niet-christenen in gesprek raak over geloven, ja, dan hoop je niet dat ze de dag daarvoor dit soort teksten in de Bijbel hebben gelezen. Want dan is het best heel lastig uitleggen. Ook dat. Ja. Johan, bij de koffie kom ik bij jou terug. Is dat goed? Ja, oké. Hier gaan we het bij laten, qua vragen stellen. Als je er meer hebt, stel ze vooral aan elkaar bij de koffie. Of stel ze aan mij. Kan ook op een later moment. App of mail me dan. Er is van alles gezegd, gehoord. Je hebt ook nog die vraag staan, waar beweeg je op dat spoor van gerechtigheid? Dan is het ook gewoon goed om even tot stilstand te komen. En gelukkig is er dan een mooi luisterlied. En daar nemen we de tijd even voor.
See, he will make a way for me. He will be my.
Ik wil samen met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar over na mochten denken, met elkaar in gesprek kunnen zijn, samen kunnen optrekken. En we bidden om de Heilige Geest, ook in de vragen die we hebben, ook in het goed verstaan van de Bijbel. Dank u wel dat u een God bent van recht en gerechtigheid. Dat we daar ook handen en voeten aan mogen geven. Dank u wel dat de oproep klinkt om lief te hebben. Om vrede te bewerkstelligen. Om uw koninkrijk handen en voeten te geven. Dank u wel voor die ultieme liefde, boodschap van het kruis, dat u alles voor ons over had. Vader, als we dan door de Bijbel heen bladeren en ook lastige woorden lezen, bidden we om wijsheid, en eerlijkheid en ook fijngevoeligheid, hoe de dingen bedoeld zijn. Dat we niet te veel zeggen en dat we niet te weinig zeggen. Heer, dank u wel dat we in uw naam mogen streven naar recht, mogen streven naar vrede. En ook nu bidden we dat onrecht er niet mee wegkomt, dat haat niet zal overwinnen, dat oorlog niet zal overwinnen. Daarom bidden we ook voor zoveel mensen op deze wereld die getroffen worden door oorlog, door geweld, door misbruik, door onrecht. Dan bidden we om recht en vrede. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Heer, we bidden ook voor elkaar bij alles wat speelt in ons leven. De mooie dingen die zijn, daar danken we u voor, maar ook de zorgen, de moeite, de pijn die we ervaren. En dan bidden we om uw vrede en uw nabijheid. We dragen elkaar aan u op. Heer, dank u wel voor wie u bent en dat we bij u mogen schuilen. We loven u en we prijzen u. U bent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alle lof voor u. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, we gaan afronden, maar ik neem jullie eerst even mee in een hele feestelijke, vrolijke mededeling. En ik kom als vanzelf al een beetje hier in de buurt staan. Wim is namelijk afgelopen donderdag 80 jaar geworden. Dat is wel een felicitatie waard. Ja. Leven lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep, piep, piep. Hoera! En dat 80 keer. Van harte gefeliciteerd.
Dank jullie.
Ja, extra reden voor de koffie en de thee straks. Een heerlijke tractatie. Dank je wel. Is er nog iemand anders jarig geweest in de afgelopen week? Nee? Oké. Dan is nu het moment van de collecte aangebroken. Ook dat hoort erbij. Je kunt cash geven, je kunt ook digitaal geven. Er gaat sowieso wel even een collectezak rond. Laat maar gebeuren. En terwijl dat gebeurt, maak ik jullie opnieuw weer even attent op de avond die we organiseren met het Nederlands Bijbelgenootschap aan de hand van deze wetenschapsbijbel. Zij hebben 3 mensen gevraagd die artikelen hebben geschreven om op die donderdagavond een kort verhaal te vertellen. Kort, 3 keer een kort verhaal. En daarbij alle gelegenheid om in discussie te gaan, vragen te stellen. Donderdagavond, 23 maart, we starten om 19:30 in deze kerk. Waar ook ooit het Nederlands Bijbelgenootschap is opgericht. Dat terzijde. En we eindigen die avond met een borrel. Ook dat moeten we nog wel even regelen. Maar dat komt wel goed. 23 maart. Volgende week, zondagavond, pak ik een ander thema op in de reeks Durf te vragen. En dat is eigenlijk in het kader van, is geloven vooral iets voor domme mensen? Als je een beetje nadenkt, ja, dan geloof je niet meer. Dat is, zo lijkt het soms de tendens in onze maatschappij. En als je studeert, ja, dan geloof je toch ook niet meer en zo. Is geloven voor domme mensen? Of kun je daar toch veel meer over zeggen? Nou, je begrijpt dat ik daar veel meer over zal zeggen. Want ik laat me niet graag wegzetten als dom. Maar er zijn ook allerlei argumenten en redenen. Nou, daar gaan we met elkaar dan over nadenken. En wil je op voorhand al reageren of me daarin iets meegeven, stuur me dan ook daarin een mailtje of een appje. Geloven heeft trouwens wel iets dwaas in zich. Maar dat is iets anders dan dom. Maar in het laatste lied dat we zingen, zingen we ook, laat ons dwaas en koppig zijn. Dat is ook wel weer een soort stoere uitspraak. Dat je recht brengt op plekken waarvan anderen zeggen, ja weet je, laat het maar gebeuren, het kan niet meer. Die dwaasheid mogen we met elkaar uitstralen. Het laatste lied gaan we met elkaar zingen. Ik stel voor dat we dat staande doen. Ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God En de kracht en de vrede van de Heilige Geest is met jullie allemaal. En iedereen zegt: Amen.